Je luistert naar Utrecht Uitcast, de podcast van Uit Agenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitcast wordt gepresenteerd door hoofdredacteur van Uit Agenda Magazine, Pem van der Veen.
En laverend tussen alle positieve coronatesten door is het toch weer gelukt een nieuwe Uitcast in elkaar te knutselen en te plakken. Deze keer praat Pem met Oscar Larik, galeriehouder en medeoprichter van NAR Café der Kunsten in het Werkspoorgebied. Gaat Matthijs langs bij de Sterrenwacht Sonneborg voor een kijkje door de telescoop. En onderhoudt Daan Boom warme banden met zijn buurmeisjes.
Het Werkspoorgebied gaat met de dag meer bruisen. Onlangs opende er weer een nieuwe plek, NAR, Café der Kunsten. Het is een café-restaurant, podium en galerie in één, waar altijd wel iets te doen is. We gingen op bezoek bij Oscar Larik, een van de initiatiefnemers. Oscar, Café NAR der Kunsten. Allereerst, die naam. Vertel er eens wat over.
Je begint iets nieuws, dan moet je een naam verzinnen. En we kwamen er eigenlijk niet zo uit. We hadden al 1000 namen bedacht, maar bij alles dacht, ja, is het dat nou? En op een gegeven moment kwam ik een oud schilderij tegen van Toon Teken. En dat beeld vond ik heel typerend en dat heette NAR. En van daaruit zijn we eigenlijk gaan denken, NAR, wat is dat eigenlijk? Wie was dat? Wat is dat voor een type? En dat komt wel redelijk dichtbij wat wij als café... Willen zijn. En zo hebben we gekozen voor die naam.
Wat voor café wil je dan zijn?
Een café die midden in de maatschappij staat, maar wel lekker kan prikkelen, kan uitdagen, die met humor en veel plezier af en toe is een kritische noot naar hoe het gaat in de wereld. Maar voornamelijk lol maken en plezier maken en heel veel ruimte geven aan de kunsten.
En dat maatschappijkritische, dat zit hem dan in het programma dat jullie hier hebben?
De bands die we willen uitnodigen, dat kunnen bands zijn die wel kritisch zijn over de maatschappij. Maar het hoeft er niet zo heel dik bovenop te liggen. Alleen al het feit dat je de plek waar we hier zitten, het is allemaal net wat rauwer. Het is niet zo gepolijst als en geregeld als de rest van Nederland. En ik denk dat al een teken is dat we... Ja, dat we niet alles willen zoals het...
Zoals het standaard is.
Standaard is, ja. We willen wel buiten de standaard om.
Het is een café, maar het is ook een galerie. Hè? Hoe is die combinatie tot stand gekomen?
Toen we dit plan gingen ontwikkelen, toen werden we eigenlijk gevraagd door de plaatsmaker. Dat is degene die hier de kavels, vrije kavels heeft uitgegeven.
In dit gebied, het Werkspoorgebied?
Ja, ja. En ik had al een galerie een jaar in het centrum van Utrecht. Nou, daar was ik mee gestopt vanwege de lockdown. Laten we daar verder niet te veel over hebben. Maar in ieder geval daarom daar gestopt. En mijn compagnon waar ik dit meegemaakt heb. Met Walter Bak van Schaalwerk. Die bouwt heel veel horeca en veel ook voor festivals. Nou, die festivals vielen weg. Dus we hadden beide even een gat en we werden gevraagd... Willen jullie niet hier een horecagelegenheid bouwen, maar dan moet een culturele bestemming ook aangegeven worden. Nou, toen was 1+1 was natuurlijk 2. Ik met mijn galerie, hij met zijn ervaringen van kroegen bouwen. En beide de droom om echt eens een keer een kroeg te hebben die heel veel gezelligheid en lol kan brengen. Ja, toen zijn we met een glas wijn en een bierveeltje gaan tekenen en gaan schetsen. Ja, een jaar later staat het er en zijn we open.
Ja, het is heel snel gegaan inderdaad, van idee tot daadwerkelijke realisatie daarvan. Jullie hebben ook, en daaruit blijkt dat jullie ook het allemaal net even wat anders willen aanpakken, het zoveel mogelijk circulair gebouwd, heb ik begrepen.
Ja, ja, dat is een bewuste keuze, eigenlijk tweeledig. Eén, we vinden, je hoeft niet allemaal nieuw spul te produceren als het er al is. Twee, ook de sfeer die het gebouw dan gaat uitstralen. En zeker in deze omgeving past dat gewoon helemaal. En de opmerkingen die we nu ook krijgen van mensen, het is alsof het er al 10 jaar staat. En die meteen die huiselijke en prettige sfeer krijg je gewoon door met materialen te werken die al, een stukje leven hebben meegemaakt.
Waar hebben jullie die zoal vandaan gehaald, die materialen?
Mijn compagnon Walter die heeft al heel veel materialen van zijn bedrijf kunnen inbrengen. We hebben van vrienden spullen gekregen. We hebben marktplaats afgestruind. BVA auctions en weet ik veel wat voor veiling sites. En bijvoorbeeld de vloer waar we nu op zitten. Die komt uit Tivoli Vredenburg. Hebben we daar eruit mogen halen. Dat was de coronavloer daar. En nu die komt daar eruit. Net iets te vroeg voor hun, want ze hadden hem nu denk ik weer nodig gehad. Maar hij zit nu hier erin.
Wat is een coronavloer?
Oh ja, in Vredenburg was in de Ronda-zaal hebben ze de vloer opgehoogd. Zodat je met stoelen, omdat ze je dan met dat stomme woord geplaceerd, wel naar de bandjes kon kijken.
Wat kunnen we de komende tijd nog verwachten aan programmering in het café?
In het café willen we eigenlijk sowieso ieder weekend een DJ hebben en een band. En we hebben nu een punkband gehad en een meer feestachtige band, de Baron. En zo zal het af. De ene keer is het jazz, de andere keer is het snoeiharde punk. Dan is het weer wat populairder. Maar we willen eigenlijk iedere weekend iets van muziek tonen, een DJ. En daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een literaire avond, of een poëzieavond, misschien zelfs een politieke avond. Maar in ieder geval een plek waar meerdere keren per week iets te doen valt, buiten gewoon een lekkere, simpele daghap te eten en heerlijke biertjes of een glas wijn te drinken.
En een fantastisch dakterras voor straks in de zomer.
Ja, daar gaan we nog een bar boven bouwen. Als die af is en dat willen we voor in de lente af hebben, dan kunnen we daar heerlijk, denk ik, mooie cocktails drinken.
Vertel iets over de galerie. Wat heb jij daarmee voor ogen?
Voor mij is de galerie een punt waar hedendaagse kunst geconsumeerd kan worden. Waar je kunt echt komen genieten, maar ook je kan komen verbazen. Hedendaagse kunst, veelal van kunstenaars wel uit Nederland. Een deel ook uit Utrecht. Jong, oud, man, vrouw, alles, dat maakt me niet uit. Als het maar een soort urgentie uitstraalt, dat het uitdaagt. Voor mij is het belangrijk ook, in combinatie met de horeca, dat de galerie op zichzelf staat, dat het de kunst echt als serieus wordt gezien daar. En dat je daarna maar een biertje komt drinken, dat is hartstikke leuk. Maar de kunst moet het echt zelf doen en niet als decorstuk voor de horeca. Dat maakt ook dat we het echt afgesloten hebben van de kroeg, maar dat je er wel naartoe kunt natuurlijk. En het leuke daarvan is dat mensen die wel altijd in de kroeg komen, maar nooit in een galerie zijn geweest, die heb ik in ieder geval nu zover dat ze ook eindelijk een keer kunst komen kijken en naar een galerie komen. En dat is wel een soort, hoe zeg je dat, als een missionaris, een beetje mijn doel ook van de galerie, om de kunst breder de maatschappij in te krijgen.
En het volk te verheffen.
Nou, ik weet niet of het verheffen is, maar laten we het zo zeggen. Den Haag doet er in ieder geval niks aan. Na 10 jaar Rutte is het zo weinig geworden wat nog aan cultuur wordt gedaan vanuit de politiek, dat wij het als liefhebbers en ondernemers het heft in handen moeten nemen en het moeten brengen. Maar verheffen vind ik een veel te groot woord.
De tentoonstelling die nu wordt opgebouwd, wil je daar iets over vertellen?
Ja, dat is een hele speciale expositie voor mij. Het is een expositie met The Books Happen. Dat is een project van Henny Overbeek, een kunstenaar uit Utrecht. En die maakt kunstenaarsboeken, unieke boeken, samen met andere kunstenaars. Dus ze maken één boek samen, maar niet tegelijk samen. Die boeken worden die naar elkaar toegestuurd en wordt er op elkaar gereageerd. Elkaars werk wordt soms ook verknipt. Of er is een boek waar een kogel doorheen is gegaan. Of nou ja, ze verzinnen van alles om het tot hele prachtige, mooie kunstwerken te maken. En de bedoeling van deze expositie is eigenlijk om de nieuwere boeken te laten zien die afgelopen periode zijn ontstaan. En de muren gebruiken we nu ook als boekpagina's. Dus elke muur gaat lijken op pagina's zoals ze ook in boeken zijn gekomen. Dus Henny heeft de lead, is de regisseur van het geheel. De curator zou je kunnen zeggen. Hij heeft verschillende kunstenaars uitgenodigd om te komen reageren op die muren. Dus het wordt een heel druk, maar toch zeer gebalanceerd geheel. Waar heel veel te kijken is, veel te genieten. Ook af en toe denk ik wel je heel erg te verbazen en word je geprikkeld. Dus ja, zeker iets om te komen kijken. We zijn nu 2 weken aan het opbouwen. Dus normaal bouw je in 2-3 dagen een expositie op. We zijn nu echt 2 weken aan het bouwen. Het is ook vrij om te komen kijken tijdens de bouw. Want dan kun je zien de energie die die kunstenaars elkaar geven en wat er ontstaat. En op 12 februari hebben we dan de officiële opening. Dan moet het echt klaar zijn. En dan komt ook, en dat is een klein beetje een droom van mij, DJ DNA, de oud scratcher noem ik hem maar, van de Urban Dance Squad.
Utrechtse legende.
Dus daar heb ik in ieder geval al een klein beetje Urban Dance Squad binnen. En we hebben hier als droom in de kroeg om te kijken of Urban Dance Squad nog 1 keer in zijn geheel bij elkaar kunnen krijgen bij ons. Maar je moet wat te dromen hebben, hè?
Henny Overbeek, wat is dat voor kunstenaar?
Hij heeft zijn atelier hier om de hoek bij de galerie. En hij is
een Utrechtse kunstenaar.
Hij woont in Utrecht. Okay. Ik vind een kunstenaar moet je niet zo aan zijn stad. Ik denk dat ze daar te autonoom voor zijn. Maar hij is een kunstenaar die tweeledig is. Hij maakt autonoom werk en dat is echt werk waarin hij met balpen hele grote oppervlaktes helemaal vol krult met balpennen. Zoals wij soms doen als we aan de telefoon zitten in een hoekje op papier.
Droedelen,
ja. Zou het kunnen zeggen, maar hij maakte hele landschappen, hele werken van wolken. Vaak met harde jazzmuziek op de achtergrond. En dat is voor hem een bijna meditatieve manier om bezig te zijn. En daarnaast maakt hij dus die boeken. En die zijn, daar zitten wel ook zijn balpenwerken in. Maar dat is veel meer collageachtig, knippen, plakken, scheuren. En veel meer ook met beeldmateriaal uit tijdschriften. En hij heeft veel werk daarin ook vaak uit Afrika-achtig inspiratie. Dat is heel tweeledig. En wat het mooie daarvan is, het een is heel autonoom, echt op zichzelf, in zijn eentje, met alleen muziek op, heel meditatief. En het andere is heel erg samenwerken. En dat vind ik heel knap, dat hij die beide kanten beheerst.
En die boeken zullen hier uiteindelijk ook in hun voltooide vorm te zien zijn, meerdere boeken.
Ja, we gaan nu denk ik in deze expositie een boek of 15 tonen. En sommige boeken mag ook echt doorheen gebladerd worden. Maar sommige boeken zijn zo kwetsbaar dat we op 1 pagina openleggen. En dan moet je er maar van af kunnen blijven. Hoe moeilijk dat ook zou zijn, want het is wel heel uitdagend om erin te kijken.
Oké, leuk. Laten we eventjes gaan kijken bij Books Happen, bij de opbouw. Dus Henny is aan het opbouwen met wie?
Met Vincent Dams. En zoals je ziet is het al heel veel verschillende beelden door elkaar. En de muur waar we nu naar kijken is dus allemaal werk van Henny en van Vincent veelal. En 2 werken zitten er ook nog in van Michiel ten Bokum. En ja, ik zie nu ook weer nieuwe werken van Marjolein er alweer bij. Dus zo groeit het maar. En op sommige werken zie je ook bijvoorbeeld het balpenwerk waar we het net over hadden van Henny, het draaierige. En Vincent Dams, die vooral, als je die beelden ziet, het is iets waar je wel echt heel erg je eigen verhaal bij kan maken. Maar beeldend zo enorm sterk en uitdagend. Dat veel te zien al nu, terwijl we pas in de tweede dag zitten met opbouw.
Ja. Wie is Henny?
Dat is Henny.
Oké.
Henny, ook wat vragen?
Ja. Hi, niet weglopen. Hallo Henny. Kan je vertellen wat je op dit moment aan het doen bent?
Nou, ik ben vooral nu nog aan het zoeken van waar de inhoud in moet. Dus ik heb al heel veel qua beeldtaal, maar het moet ook nog ergens een goede balans te vinden zijn. Daar ben ik nu mee bezig.
Lukt dat?
Nou, dat is heel moeilijk te voorspellen. We zijn pas de tweede dag ingegaan en ik heb nog 8 dagen. Dus dat gaat goed komen, sowieso.
En waar laat je die balans door bepalen?
Dat is echt intuïtief. Het is gewoon een gevoelskwestie. Het is een beetje spelen. Ik pak iets, ik zet het erin en Vincent haalt het er weer uit. Dus weet je, en op een gegeven moment denk ik, nou, volgens mij is het wel goed. En dan voelt het goed. En dan laten we het staan. En dan kan het zomaar zijn dat het over 3 dagen weer weg is.
Ja, want het wordt een ongoing process, heb ik begrepen. Elke dag ziet het er weer anders uit.
Op een gegeven moment moeten we wel beslissen van nu is het wel gewoon klaar. Hè? Want dan anders blijf je bezig. Maar we proberen dit vandaag en morgen af te maken. En dan gaan we verder met de rest van de ruimte.
Ja, dan ga je de andere muren op deze manier ook vormgeven.
Niet helemaal zoals op deze manier. Er komt iets meer balans in, want anders wordt het te druk, gevoelsmatig. Want ik heb ook nog heel veel kunstenaarsboeken die ik gewoon in zijn totaliteit wil laten zien. Dus daar heb je ook rust voor nodig. Dus dat is weer een andere uitdaging.
Hoe ga je die tonen op tafels?
Sokkels, tafels, kasten.
En je wil iets van 15 boeken tonen of zo?
Rond de 15, 20 boeken, ja. Ja.
En dat zijn boeken die je hebt gemaakt in samenwerking met veel andere kunstenaars? Andere
kunstenaars, vormgevers, kan al muzikanten, schrijvers, creatieven.
Waarom is dat belangrijk voor jou om zo'n samenwerking aan te gaan?
Wat vooral lekker is, dat je gewoon als je in je atelier zelf aan het werk bent, hè, dan heb je heel vaak gewoon, nou, ik wil gewoon iets, ja, dan maak je iets vanuit jezelf, wat heel lekker is. Maar het is ook fijn om gewoon te sparren met andere mensen.
Anders wordt het
vrijheid die je gewoon soms in je eigen werk niet kan vinden.
Ook omdat het anders te eenzaam wordt?
Ook dat, ja. Kan ik heel eerlijk over zijn.
Nou, we zijn nu bezig. 12 februari de opening. 19 februari alweer afgelopen. Dus het is 3 weken lang knallen, volle bak energie. Dat is ook wat we echt wilden. Na iedereen die 2 jaar stil thuis heeft gezeten. Even volle energie.
Superleuk. Ik heb er zin in. Ja. Succes met de plannen. De expo Books Happen duurt tot en met 19 februari. Voor meer informatie over het programma in Galerie Larik en NAR, kijk op narcafedarkunsten.nl. Sterren en planeten kijken in de stad. Dat kan in Zonneborg. De historische Utrechtse Sterrenwacht stelt deze maand op extra avonden haar deuren open voor publiek. Matthijs ging langs en zoomde in op de zon. Althans, dat dacht hij.
Ik kan het dak ook nog wel even openen.
Is het een heldere avond?
Het is helaas geen heldere avond.
Het is geen heldere avond, helaas.
Nee. Dit is de zuidelijke toren van de Sterrenwacht en hier staat de MERTS-telescoop. Deze MERTS-telescoop is bijna 160 jaar oud en die is hier gebouwd toen ook hier de Sterrenwacht werd opgericht.
Oké, wat een ding. Het is eigenlijk een T-vormig apparaat. Of heeft dat te maken met het gewicht, met een soort contragewicht?
Ja.
Ja?
Ja, dat klopt. Het is een hele grote lange buis inderdaad. En hier steekt een contragewicht uit, zodat het geheel redelijk in balans is. En dat het eigenlijk met een heel klein motortje kun je de telescoop eigenlijk in elke denkbare hoek draaien.
Zoals je zag, ik zat de telescoop natuurlijk net door het zijraam gericht. Maar als we wat meer omhoog willen richten, ja, dan moeten we het dak open doen. Ja. Dat gaat ook nog steeds handmatig.
Oh, dat gaat goed.
En zo
gaat er een deur open in het dak.
Ja, het is niet bepaald een Velux dakraam, maar het creëert wel een heel mooi zicht op de hemel. En dit kunnen we dus helemaal ronddraaien en zo kunnen we de hele hemel bekijken.
Ik wil wel even kijken nog, ja, mag dat?
Natuurlijk. Ja, daarvoor zijn we hier toch ook.
Dat is, Vroeger keek de professor door de telescoop en zat hier voor een student die aan een krenk zat te draaien. En die wist gewoon, ik moet 2 rotaties per minuut doen om de telescoop gericht te houden op het object waar we nu naar kijken. Want het is natuurlijk, ja, de aarde draait. Dus als je die telescoop vastzet op een punt, je zoomt zo ver in dat na 30 seconden is dat object ongeveer weer uit beeld. Ja. Dus je moet de telescoop zo draaien dat die tegen de draaiingsrichting van de aarde in beweegt. Dat gaat nu allemaal mooi automatisch, maar dat ging 150 jaar geleden met de hand, ja.
Jeetje.
Dus ik kan hem wel even laten zien gewoon voor de...
Ja, daar gaat nu een deurtje open. In de voet van de kijker zit een elektromotor.
En nu staat de telescoop aan. En dan kan ik met deze knoppen kan ik hem bewegen. En dan zie je dat die hele kleine elektromotor die draait de hele telescoop.
Misschien is het een hele domme vraag, maar hoe ver kun je kijken met deze kijker? Doe je dat dan in kilometers of lichtjaren? Of?
Nou, wat dat betreft, domme vragen bestaan er natuurlijk niet.
Nee, dank je.
Ik zou eigenlijk niet durven zeggen hoe ver we hiermee daadwerkelijk kunnen kijken. Op dit moment is deze kijker niet meer geschikt voor wetenschappelijk onderzoek. En gebruiken we hem nu met name natuurlijk, ja, als museumstuk voor bezoekers om naar de maan en de planeten te kijken. Die zijn heel goed te zien. Ook bepaalde nevels die op meer dan 1000 lichtjaar wegstaan, die zijn ook nog wel goed te zien. Maar ja, zeker objecten minstens 1000, misschien wel 1000 lichtjaren afstand zijn nog steeds nog wel met deze telescoop te bekijken.
Mag ik nu gaan kijken?
Zeker.
Ik ben heel benieuwd wat we gaan zien. Oh, ik zie het logo van de universiteit.
Dat klopt.
Is er een ster die er zo uitziet? Nee, je hebt dus ingezoomd op het universiteitsgebouw.
Ja, klopt. Het is, oh ja. Nee, dat is wel grappig natuurlijk. Deze sterrenwacht staat bekend om het zononderzoek. Nou ja, als de zon niet schijnt, dan moet je wat anders. Maar gelukkig hebben we hier in Utrecht een soort kunstzon. Namelijk het logo van de Universiteit Utrecht bovenop het Van Unnik-gebouw, wat hier precies 3 kilometer verderop staat. En het is nou wel vrij bijzonder dat als je hier doorheen kijkt, dat je gewoon het motto van de Universiteit Utrecht op het logo kan lezen.
Ik kan het gewoon lezen, ja. Ik vind het lastig om het randje scherp te krijgen, maar dat ligt waarschijnlijk aan mijn ogen.
Nee, het beeld kan af en toe wat troebelig zijn. We zitten hier natuurlijk in de stad. Er zijn heel veel mensen die hun kachel aan hebben en er stijgt warmte op uit de stad omhoog. En dat kan het beeld enigszins laten trillen. Beetje net zoals op een hete zomerdag dat je dat boven het asfalt ziet, zeg maar. Dat effect is nu veel minder, maar dat creëert wel, omdat je zo verschrikkelijk ver inzoomt, dat je het niet altijd haarscherp in beeld krijgt.
Heel leuk. Maar hij is op zijn kop.
Scherp gezien.
Zie ik nu. Want ik zie ineens dat het Utrecht-embleempje verkeerd om zit.
Ja, het wapen van Utrecht staat inderdaad andersom. Dit is een lensentelescoop en die draait inderdaad het beeld om. Dus daarom, alles wat je hier doorheen ziet, dat zie je op de kop.
Ja, normaal bij een planeet of een ster maakt dat natuurlijk niet zo heel veel uit.
Maakt dat inderdaad minder uit. Ook niet als je naar de maan kijkt. Tenzij je echt een extreme maankenner bent. Maar goed, dan ben je daar ook op ingesteld dat je dat zo ziet. Maar als je hem vervolgens dus op kerktorentjes en dat soort objecten richt, dan zul je zien dat het dak verkeerd omstaat.
Ja. Oh ja. Oké, okay. Ja, zullen we naar beneden lopen weer?
Ja, is goed. Okay.
Het dak moet wel weer even netjes dicht. Zullen we even verder lopen?
Ja.
We zijn intussen de Meridiaanzaal ingelopen.
Deze zaal, de Meridiaanzaal waar we nu in zitten, het is eigenlijk de layout van de meest moderne sterrenwacht in die tijd. En wat wil dat eigenlijk zeggen, zo'n meridiaanzaal? Deze zaal is perfect noord-zuid aangelegd. En de reden daarvoor was, dat dan is die parallel aan de meridiaan die door Utrecht loopt. De meridiaan, dat is elke denkbare lijn tussen de Noordpool en de Zuidpool. En de Utrechtse meridiaan is hier gedefinieerd. Meer dan 120 jaar geleden bestonden er nog geen tijdzones. En had elke stad eigenlijk zijn eigen tijd. En die werd gedefinieerd als van 12 uur 's middags is het moment dat de zon recht boven ons hoofd staat. Recht boven de meridiaan dus. En deze meridiaan die werd dus gebruikt om te kijken wanneer is het hier 12 uur. Deze telescoop die werd met name 's nachts eigenlijk gebruikt om de tijd meer te kalibreren, de klokken te kalibreren. Als bijvoorbeeld bekend was dat ster A om 11:05 de meridiaan passeert, dan zie je die ster aankomen. En als je ziet dat die ster de meridiaan passeert, dan moet het nu 11:05 zijn. En dus op die manier werden klokken gekalibreerd. Met deze telescoop werd niet gebruikt om direct naar de zon te kijken. Dan zou er weinig van je oog overblijven. Daar werd meer deze zonnewijzer voor gebruikt, die dan een schaduw en een lichtbundel werpt op de meridiaan die ze hier dwars door de zaal en nu ook dwars door de tuin hebben aangelegd.
Ah, ja, nou zie ik het ook. Halverwege de 19e eeuw is hier ook het KNMI opgericht en gestart. Die hebben hier een aantal decennia gezeten. Hoe zat dat?
Nou, Christophorus Buys-Ballot zag in dat het van wezenlijk belang was, of dat het heel erg belangrijk was voor Nederland, dat er een meteorologisch instituut was. Er zijn al heel veel metingen aan de atmosfeer gedaan, zoals luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid. Dat heeft hij onderhand gedaan. Nederland is ook een van de landen met de langste aaneengesloten reeksen van dat soort weerdata. En dat is eigenlijk, toen is het KNMI opgericht, die dat wat meer, wat professioneler ging aanpakken. En ook Christophorus Buys-Ballot, die was eigenlijk ook een van de eerste die dat ook vervolgens gebruikte om voorspellingen te doen voor bijvoorbeeld stormen op zee. Wat natuurlijk, Nederland is, heeft een belangrijke visserijsector gekend, of in ieder geval is belangrijk voor Nederland geweest. En die maakte daar natuurlijk graag gebruik van die kennis.
Ja, precies. Eind 19e eeuw zijn ze toen naar De Bilt verhuisd. En toen is hier gewoon de sterrenwacht weer in volle glorie aan de slag gegaan.
Ja, toen was dit inderdaad gewoon alleen nog een sterrenkundig instituut. Een sterrenwacht. En dat heeft ook later zijn functie verloren. En dat is nu het museum waar we nu in staan.
Ja, we zijn naar beneden gelopen. Het bastion in. De sterrenwacht is gebouwd bovenop een oud verdedigingswerk van de stad Utrecht. Een bastion, dat is de oorspronkelijke zonneborg, toch? Gebouwd onder keizer Karel V door de stadsbouwmeester Willem van Noord voor de inwoners van Vogelenbuurt. En vertel, Matthijs, waar staan we?
Ja, we staan hier midden op het Terreplein. Dat is eigenlijk nu de centrale hal van het bastion Sonneborg, waar het, inderdaad zoals je zei, de sterrenwacht bovenop gebouwd is. Het is gebouwd midden in de 16e eeuw als verdedigingswerk, omdat de bestaande stadsmuur eigenlijk niet meer toereikend was om de stad Utrecht te verdedigen. Er zijn er aanvankelijk vier bastions zijn er gebouwd. Hier Sonneborg. Iets ten zuiden heb je nog Manenborg. En dan heb je daarachter ook nog Sterrenborg. En er zijn er later natuurlijk ook nog meerdere bijgebouwd. Bijvoorbeeld Lepelenburg, Lucas Bolwerk, Wolfplein en het Begijnenbolwerk en zo nog een paar. Uiteindelijk is eigenlijk alleen de Sonneborg overgebleven. En daar is mid-19e eeuw de sterrenwacht bovenop gebouwd.
Ja, en de Sonneborg heeft er niet altijd zo bij gelegen. Die is eigenlijk pas eind jaren 90 uitgegraven en gerestaureerd, toch?
Ja, klopt. Waar we nu staan, dat was eigenlijk een grote put waar ze van alles ingegooid hebben. En dat lag allemaal aarde in. En die hebben ze 25 jaar geleden zijn ze begonnen om dat uit te graven. Er zijn ook nodige vondsten gedaan. Die zijn hier ook tentoongesteld. Toen is ook bijvoorbeeld ontdekt dat hier het eerste chemische of scheikundig laboratorium in Utrecht heeft hier gezeten. Zijn ze toen achtergekomen. Dus dat is ook weer, geeft ook aan wat voor een historisch bijzondere plek dit is in de stad Utrecht.
Ja.
Ook zin in een nachtelijk bezoek aan de sterrenwacht? Kijk op sonneborg.nl/by-night voor de openingstijden.
Ondertussen in de stad.
Daan Boom is programmamaker, presentator, rapper en muzikant. Hij woont in Utrecht en hij is vaste columnist voor UitAgenda Magazine. Speciaal voor de Uitkast leest hij zijn beste columns voor.
Balkonscènes. Vanaf mijn achterbalkon kijk ik op antenneschotels, garageboxen, meeuwen en een pleintje. Op dat pleintje spelen vaak kinderen. Zoals mijn Marokkaanse buurmeisjes. Een tweeling van 8 jaar met wie ik altijd kletspraatjes maak. Ze hebben vaak hetzelfde aan, dragen dezelfde lange vlecht in hun donkere haar en rijden allebei op een roze fiets. Daar doen ze dan trucjes op waarvan ze vinden dat ik die per se moet zien. Meneer, kijk eens wat ik kan! waarop zo'n lullig moment volgt van het omhoog trekken van het voorwieltje. Wow, wat knap, roep ik dan, terwijl ik zelf pas echt lijpe wheelies kan trekken. De tweeling is niet echt braaf. Het voetbal gaat zo ongeveer elk uur over een van de schuttingen. Ze gooien stenen op het dak van de garages en steken zo af en toe nog wel eens een middelvingertje naar me op. Geef ik aan dat ik daar niet van gediend ben, dan noemen ze me ineens weer een lieve meneer. Of ze laten zien hoe je een Turkse middelvinger opsteekt. Een vuist die je door je andere hand laat glijden. Dat hebben ze geleerd op het schoolplein. Soms zing ik een liedje voor ze met mijn karaokebox. Oya Lele van K3 bijvoorbeeld. Tot groot verdriet van mijn buren, maar tot vreugde van de meisjes. Want dan hebben ze weer een goede reden om me uit te lachen. Wat ze ook doen, behalve me uitlachen, is me in de gaten houden. Zo vroegen ze laatst kritisch waarom er vuilniszakken op mijn balkon staan. Maar nog nieuwsgieriger zijn ze als het om mijn datingleven gaat. Ze weten precies wie er zoal bij me langskomen. En als het meisje in kwestie zich op het balkon begeeft, wordt ze aan een vragenvuur onderworpen. Wie ben jij? Zijn jullie verliefd? Zo maakten ze kennis met een vriendin van mij, door hun al snel omgedoopt tot de prinsessenmevrouw. Maar toen er op een dag een andere vrouw in mijn huis was, raakte de tweeling in de war. Ik werd ter verantwoording geroepen. Meneer, kom eens, siste ze me toe. Ik kon niet dichterbij komen dan ik al was, want ik stond tenslotte op mijn balkon. Maar wat ze denk ik bedoelde was: kunnen wij jou eens even onder zes ogen spreken? Ze klonken nogal verontwaardigd. Wie is dat? Vroegen ze, wijzend naar mijn date, die zich op dat moment in mijn woonkamer bevond. Een vriendin van me, antwoordde ik. Maar het voelde alsof ik werd betrapt. Ben je ook al verliefd op haar? Hervatte de tweeling haar kruisverhoor. Ik maakte me er met de smoes vanaf. Maar het kwaad was al geschied. De vriendin had het gesprek binnen woordelijk kunnen volgen en haar conclusie getrokken. Die Daan hield er een slettenbestaan op na. Onze avond eindigde weinig succesvol. In het vervolg hou ik mijn dates verre van het balkon.
Dit was Utrecht Uitcast, de podcast van Uit Agenda Utrecht. Samenstelling en presentatie Pem van der Veen. Muziek en techniek Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws kijk op uitagendautrecht.nl. Heb je een vraag of reactie? Mail naar redactie@uitagendautrecht.nl. Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken.